We heten elkaar hartelijk welkom bij de volgende Bijbellezing uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Tot drie keer toe hebben we een blik geworpen in hoofdstuk 1. Laatst stonden we stil bij de bijzondere, diepe en rijke belijdenis van Paulus. Want ik weet dat dit, alles wat hem overkomt in de dienst en om de dienst van het evangelie, ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. En deze avond komen we misschien wel op de bodem van deze belijdenis van overgave aan zijn Heere en Koning. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. We zingen daarom, om te beginnen van Psalm 41. Het zesde vers, ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, wijl gij mij bijstand biedt. En ook het zevende, looft Israëls God, roept door al eeuwig heen des Heren grootheid uit. Psalm 41, vers 6 en 7. Zullen wij vooraf samen met en voor elkaar om de zegen van de Heere bidden. Goedertieren Heere in de hemel, de dichter van de oude dag zingt van uw bijstand. Hij bezingt die, verwonderd dat gij hem onderhouden hebt en voor uw aangezicht met tedere zorg en trouwe hulp geleid naar het eeuwig zalig licht. Een zang een roem, een lof, die weer klinken zou in het hart van Paulus. In al die tegenstand hield hij uw bijstand over. Hield hij uzelf over, heren. We zullen dat vanavond horen. Het leven is mij Christus. Het sterven winst. En als wij ons opmaken om dat woord te horen, dat woord te ontvouwen, dat woord tot ons te nemen, bidden wij. Laat het het middel zijn. Waardoor u ook nu, ook hier, bijstand biedt. U weet hoe we thuis neergezeten zijn. Ons gereed gemaakt voor de Bijbellezing. U weet wat er deze dag gepasseerd is. Waar ons leven door beheerst wordt. Waar ons hart vol van is. Wat door onze gedachten speelt. Wilt u het een ogenblik stilmaken, heren? Om in die stilte uw stem te verstaan. En verwonderd te zijn. Dat door het woord en door de bediening van uw geest, u het bent die ons bijstand biedt. En als we om die bijstand zo verlegen zijn. Maar ook als we dat misschien helemaal niet zijn. Het kan ook heel goed wezen dat er mensen luisteren, kijken die u ten diepste helemaal niet nodig hebben. Ook al belijden we misschien van wel. Maar intussen leunen en steunen aan onszelf, op onszelf. Allerlei dingen gronden buiten u. Wil nochtans dan bijstand bieden. Ook als dat betekent dat uw bijstand alles afbreekt en doorbreekt. In ons leven, in onze gedachten, in onze harten, wat voor u niet kan bestaan. Heren, in het bijzonder bidden wij voor hen die zware kruisen dragen. Ten diepste kan het niet zo zijn dat wij een levende christen zijn zonder kruis. Het is naar uw eigen woord. Neem uw kruis op en volg mij. Maar soms worden de lasten wel heel veel. En wordt de druk zo zwaar. We bidden voor hen die ziek zijn. Die lijden aan de vele, vele zorgen. Die zo beklemd worden door de eenzaamheid. Verdriet. Wat misschien al zo oud is. Maar altijd weer nieuw voelt en scherp en vers. Heren, dat het woord van deze avond voor hen in het bijzonder een woord van bijstand zal zijn. Om opgetild en uitgetild te worden boven dat wat tegen is. En te zien op hem die het leven is. Heren, help ons om het woord te ontvouwen. Zegen het zingen van de psalmen in de stilte van onze huizen. Mag dat gebeuren? Kan dat gebeuren? Zegen de organist in het voorgaan daarin. Gedenk de koster. Hij die de techniek bedient. We bidden. Laat het alles medewerken ten goede. Dat is, laat het dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Laat het tot zegen zijn voor onze zielen. Tot welzijn van uw kudde aan deze plaats. Zie een gunst op ons van boven. Bedien ons uit uw hemels heiligdom. En dat uit enkel genade. Om hem die het woord is. Het vlees geworden woord. Uw lieve Zoon. Onze Heere. Amen. Laten wij lezen uit Filippenzen 1, de versen 12 tot en met 26. Laatst stonden we met name stil bij de belijdenis van Paulus in vers 19. Deze avond komen wij met name toe aan het gedeelte vanaf vers 21. Maar we lezen vooraf het gedeelte vanaf vers 12 tot en met het 26e vers. Daar schrijft Paulus vanuit zijn gevangenschap aan de gemeente van Filippi, de gemeente in die kolonie, het volgende. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerder deel van de broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbend, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menend aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover de lezing van Filippenzen 1. Voordat wij horen naar de belijdenis van Paulus, de belijdenis van de hoop, willen wij nog zingen van Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven, maar houdt door haar kracht Gods volk in stand. En vers 9. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Hij verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. 118, 8 en 9. Goede vrienden, soms heb je een gesprek met een mens in veel moeite, in veel zorg, in veel verdrukking. Een gesprek dat veel indruk op je maakt en wat een diepe indruk bij je achterlaat. Een gesprek wat je hoe dan ook niet snel meer zult vergeten. Misschien had u ook wel zulke gesprekken. Misschien bent u zelf wel zo'n mens. Hoe dan ook. Dat gesprek laat veel bij je na. Omdat je in elkaars hart mocht blikken. En er kwamen hele diepe vragen los in dat gesprek. Bijvoorbeeld de vraag wat een mens nog overhoudt. In diep, diepe wegen. Wat een mens nog overhoudt. In diep, diepe beproefdheid. Wat een mens nog overhoudt. Als het zo diep gaat. Wat houd je nog over? Als je in je leven door zoveel bodems bent heen gezakt. Wat blijft er nog over? Als er zoveel in je leven en van je leven afbrokkelt en afbreekt. Een voorbeeld. Als ze gezegd hebben dat ze eigenlijk niets meer voor je kunnen doen. Medisch gesproken dan. Of ander voorbeeld. Als de zorgen zo opstapelen, zo veel worden, zo hoog gaan. Dat je het als mens ook niet meer weet. En tijdens dat gesprek keek je in de ogen van die zieke vrouw, van die moe gestreden man en van die wanhopige vader of moeder. Vanavond horen wij de apostel Paulus buitengewoon persoonlijke woorden spreken. En de woorden die hij spreekt in vers 21... zou dan eigenlijk het antwoord hebben kunnen zijn op die vraag. Paulus, man, wat houd je nog over? Er is zoveel tegen. Je leven raakt zo in de beproeving. Er breekt, er brokkelt zoveel af. Wat houd je nog over? Paulus zegt in vers 21, voor mij. Want zo moet u de klemtoon van dat 21ste vers echt wel horen en begrijpen. Voor mij. En dan mag Paulus belijden. Hoe dat voor hem zelf nu is. Hoe dat voor hem persoonlijk nu ligt. Want voor mij, Filippenzen, is het leven Christus en het sterven gewin. Dat is het enige, beter gezegd, dat is de enige die Paulus nog overhoudt. We hebben er de vorige keren al het een en ander over gehoord. Paulus, hij is in gevangenschap. We hebben het gehoord, toch? U weet het nog, hoe ondanks die gevangenschap en in die gevangenschap Paulus nogthans goedsmoeds is. Zijn meester heeft in alles de hand. Ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Zijn meester heeft in dat alles de hand. En zijn meester loopt het niet uit de hand. Zijn meester valt het niet uit de hand. En Paulus mag gaan als aan die hand. Gedragen door die hand. Die doorboorde hand. Die maakt dat alles wat Paulus overkomt, zal medewerken ten goede. Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. En wat Paulus misschien nog wel meer gewogen zal hebben dan dat, Christus, Filippenzen, zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Maar ja, die twee dingen gaan altijd samen. Als Christus groot gemaakt wordt in uw of mijn leven, dan zal het je ook alles ter zaligheid gedijen. Die twee dingen gaan altijd samen op. Als hij aan zijn eer komt, is dat u en mij tot zegen. Want deze zaligmaker stelt er zijn eer in om zondaren zalig te maken. Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Paulus bedoelt, Christus zal groot gemaakt worden in mijn leven, hier en nu. Of Paulus nu nog mag blijven leven, en nog een poosje hier mag blijven, en nog een poosje hier mag dienen, of dat Paulus zal moeten sterven. Als Paulus mag blijven leven, dan zal Christus groot gemaakt worden door zijn bediening. Door zijn arbeid in het evangelie. Maar hij weet, ook als ik moet sterven, dan zal ook daarin Christus verheerlijkt worden. Dus als het daarover gaat, zou je kunnen zeggen, maakt het voor Paulus geen enkel verschil. Of hij nog een poosje hier mag blijven, of dat de Heere hem zal wegnemen uit dit aardse bestaan. En als we dat zo lezen, en u hebt dat vast niet voor het eerst gelezen of gehoord vanavond, maar dan voelen we gewoonweg aan toch, wat is dit een heerlijk geheim? Wat is dit een hemels geheim? Het leven is voor mij Christus. Sterven, gewin. Alhoewel, is het een geheim? De Heere heeft het geopenbaard, toch? Hoe dat is? Hoe dat kan? En hoe je als mens, stervend van je geboorte af ten diepste, aan die rijkdom komt? Hoe het in ons leven zo ver komt? Hoe het zover komt dat je anders dan de goddelozen dit belijden mag. Want een mens zonder God, ja, die kan maar zeggen dat het leven winst is. En de dood verlies. Maar zo niet voor Paulus. En als de dood dan dichterbij komt in zijn leven, En als we hem dan die vraag zouden kunnen stellen, Paulus, man, wat houd jij nu nog over? Wat blijf je nu nog over? Dan is dit het antwoord. Voor hem is niet in leven blijven winst en sterven verlies. Nee, zo ligt het niet. Het maakt voor Paulus wezenlijk niet uit. Al betekent dat helemaal niet dat hij onverschillig staat tegenover het leven en het blijven in dit leven. Maar als het er echt op aankomt, dan is beide goed. Kan dat dan? Dat legt Paulus uit, maar ik zeg liever dat zegt Paulus uit. Dat zingt Paulus uit in vers 21. Want voor mij is het leven Christus. En sterven gewin. Zo ligt dat voor hem. Het staat zelfs in de zin vooraan in de taal van de Bijbel. Voor mij is het leven Christus. Het sterven gewin. Als Paulus dat zo zegt. Voor mij zou je kunnen denken. Dat hij daar indirect ook mee zegt dat dat voor anderen dus anders was. Voor hem ligt het zo. Voor die andere predikers, over wie het in dit hoofdstuk gaat, voor hen dan misschien niet. In elk geval moet je zeggen, dat hebben we de vorige keer ook bedacht, in hun leven draaide het om henzelf, hè? Terwijl het Paulus helemaal om Christus is te doen. Zij bedoelden zichzelf. Ze zochten zichzelf. Paulus bedoelt alleen zijn meester. Alles draait in zijn leven om hem. Het gaat ook alleen om hem. Het leven is mijn Christus. Maar het is niet misschien het belangrijkste om ons af te vragen vanavond of dat misschien voor die andere predikers anders was. We doen er misschien beter aan om onszelf af te vragen hoe het voor ons is. Met een ander kan je wel makkelijk bezig zijn, toch? Maar laten wij ons hart eens tegen dit woord van de Heilige Geest aanhouden. Is mij, en vult u voor uzelf het in, is mij het leven Christus. En daarom het sterven winst. Kijk, we kunnen dat van veel dingen zeggen, dat doen we ook wel eens. Dat ze belangrijk zijn. Maar dit is toch, goede vrienden, werkelijk waarop het aankomt. Dit is toch echt het allerbelangrijkste. Dit is toch een zaak van leven en dood. Wat zeg ik? Van eeuwig leven of de eeuwige dood. Dat te weten. Zo persoonlijk mogelijk. Dat te geloven. Dat van Christus zelf te hebben gekregen. Deze enige troost. Het maakt voor mij ten diepste niet uit. Of het leven is of dat het sterven wordt. En laten we dan maar aanvullen. Even voor nu. Laten we dan maar aanvullen. Vandaag. Het maakt ten diepste niet uit. Of het leven is of sterven. Vandaag. En natuurlijk, ik zei dat al. Dat betekent helemaal niet dat Paulus onverschillig staat tegenover het leven, het tijdelijke leven. Helemaal niet. Ik kom daar nog even op terug aan het eind, maar Paulus is alles behalve levensmoe of zo. Maar uiteindelijk maakt het voor hem niet uit. En wij moeten dus onszelf maar eens de vraag stellen of het voor ons wel zou uitmaken. Of het uitmaakt of wij morgen nog in leven zijn. Of dat wij gestorven zijn. En het antwoord op die vraag staat of valt, dat hebt u al lang bedacht. Met het antwoord op de vraag wie Christus voor ons is. Het antwoord op die vraag staat of valt niet met het antwoord op de vraag of we netjes geleefd hebben. En ook niet met het antwoord op de vraag of we recht in de leer waren. En ook niet met het antwoord op de vraag of we veel tijd en energie en geld besteed hebben aan de kerk. Al zeg ik niet dat het er niet toe doet. Nee, wie is Christus voor mij? Ken ik hem? Ben ik in hem? Aan hem? Verbonden? Geloven wij van harte in zijn naam, rusten wij volkomen in zijn volbrachte werk, werd zijn verschijning ons zo hartelijk, hartelijk lief. Jonge vriend, zijn jouw zonden weggenomen? Omdat de Heere Jezus ook voor jouzelf zijn bloed stortte aan Golgotha's kruis. Weet je dat? Omdat je hem die zonde beleden hebt en zijn vrede als een heerlijk geschenk door hem in je biddende handen en in je biddende hart is gelegd. Ouderen, weet u dat? Omdat u als een verbroken zondaar bij het kruis hebt gestaan. Waar de schuld en de straf van u zijn weggedaan. Paulus. Hij gebruikt heel sterke woorden. Hier gaat het zijn hart aan. Eigenlijk zegt hij het nog korter af dan in onze Statenvertaling staat. Letterlijk zegt Paulus, voor mij het leven Christus, het sterven winst. En dan vragen we ons vanavond een ogenblik af. Paulus, wat bedoel je eigenlijk met die woorden, het leven is mijn Christus? Om het heel eenvoudig te zeggen. Hij gaat helemaal op in Christus. Tenminste, zo kun je die prachtige belijdenis van Paulus in de brief aan de Galaten toch, denk ik, prima verwoorden. Als hij daar schrijft aan de Galaten: ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. En wat ik nu nog leef in het vlees, in het lichaam, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Christus is zijn een en zijn al. Christus, van wie Paulus weet, hij had mij zo lief. Hij had mij zo lief. Dat hij zichzelf voor mij overgegeven heeft. Hij weet dat door het geloof. Omdat hij geleerd heeft dat alleen Christus hem behouden kon. En dat hij buiten hem nooit voor God bestaan kon. Hij is voor Paulus alles. Hij is voor hem het leven. Dus allerlei andere dingen. Waarvan wij mensen zouden kunnen zeggen: nou ja, dat is het voor mij, hè. Dat is mijn lust en mijn leven. Daar leef ik voor, daar leef ik in. Dat is het voor Paulus allemaal niet. Het leven is voor hem niet aanzien. Het leven is voor hem niet tijdelijke genieten van de zonde. Daar is Paulus niet vol van. Daar rent hij niet achteraan. Daar wijdt hij niet al zijn jaren en krachten aan. Dat kan zijn geluk niet zijn. Dat is Christus alleen. Natuurlijk, dat is voor Paulus ook anders geweest. Je zou kunnen zeggen: er is een tijd geweest dat het leven hem Mozes was. Daar leefde Paulus voor hem. En hoe? U weet dat. Hij putte zich uit in de werken der wet om zo rechtvaardig te zijn voor God. Hij had geijverd. En nog eens. En hoe? Niemand zo fanatiek als Saulus van Tars. Als er voor iemand op grond van zijn ijver en zijn inzet een plaatsje zou zijn in de hemel, dan was het zeker voor Paulus geweest. Maar weet u, als Paulus zo gestorven was, als hij toen geleefd heeft, dan was er voor hem geen plaatsje geweest in de hemel. Want met alles wat hij was en wist en deed en ijverde, was hij een vijand van Christus. Het leven was een Mozes. Maar ik denk dat je eigenlijk moet zeggen: het leven was hem Saulus. En uitgerekend tegen Christus blies hij dreiging en moord. En daarom, wij moeten nou toezien. Een godsdienstig leven wil nog niet zeggen dat het sterven gewin zal zijn. Als het in ons leven naar Christus ontbreekt. Als ons leven vol is van onze vroomheid, onze gerechtigheid, maar leeg is van hem. Anderzijds, ook niet iedere die misschien o zo dikwijls de naam van Christus in de mond neemt, is ook het leven Christus. En daarom is het goed om zo direct ons hart te toetsen. Ik voor mijzelf, u voor uzelf. Als we wat meer nagaan uit de brieven van Paulus, wat het nu betekent als hij zegt: het leven is mij Christus. Voor Paulus, en dat is voor niet één van de kinderen van het koninkrijk anders, voor Paulus ligt daar het wonder achter van wedergeboorte, geloof, bekering, Hoe anders is zijn leven geworden, nietwaar? Van een vijand van Jezus tot een vriend, van een vervolger tot een verbreider van zijn eer. Dankzij de soevereine genade van God die Paulus aangreep door het levende en krachtige woord. Wat betekent dat dan in je leven? Wat bedoelt Paulus als hij zegt, het leven is mijn Christus? We hoorden er al wat van. Maar toch kunnen we, denk ik, bladerend door de brieven van Paulus daar nog meer dingen over bedenken. Wat betekent dat? Het leven is mijn Christus. Het eerste is, en dat hoorden we eigenlijk al, dat Christus voor hem dat offer bracht. En wat een bevrijding is het om dat, aan de voet van het kruis gebogen, met je verzondigde leven, je verdorven leven, je verloren leven, om dat daar te ontvangen. Ziende op de gekruisigde. Die vrede met God waar Paulus van zegt op een andere plaats, die gaat alle verstand te boven. Dat kan je gewoon niet bedenken, dat kan je niet beschrijven, dat kan je niet benoemen. Dat is zo diep en zo rijk en zo hoog en zo breed en zo wijd. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Die vrede waar de stem van de prediking telkens weer toe roept, omdat ze roept naar het kruis, naar hem die onze vrede is. Al je tekort daar te mogen neerleggen. En daar te horen dat hij alles volbracht heeft. Ziet u christen voor u uit de christenreis? Staande bij het kruis valt dat loodzware pak hem van de rug en het verdwijnt in het open graf van zijn zaligmaker. En op die plaats wordt het vast in je hart dat er toch geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat is de wortel. De wortel van de vrede die Paulus heeft gevonden. Die diepe vrede, die hemelse vrede. Niet meer gekweld door de schuld of de last van de zonde. Niets dat je die vrede brengen kan. Het is een vrede die je maar ontvangen kan door het geloof alleen. Hoe kon Paulus ervan roemen, niet waar? Van dat kruis van Christus. Christus alleen zijn gerechtigheid. Paulus had niet zo'n geloof. Zoals ik wel eens bang ben dat deze of gene het beoefent. Je komt wel mensen tegen die in hun geloof geloven. Dat klinkt soms heel indrukwekkend. Maar het is eigenlijk heel arm. Hè? Mensen zeggen dan, ik heb zoveel steun aan mijn geloof. Ik hoop dat ze dan op een ongelukkige manier het goede bedoelen. Maar hoe kun je steunen aan je geloof? Je kunt maar steunen aan hem. Met de hand van het geloof, zeker. Maar toch, steunen en leunen alleen aan Christus. Zinken. Op die rots van het behoud. Maar als je zinkt, neerzinkt op hem. Dat betekent dat toch dat het je niet meer lukt om zelf boven water te blijven. En dat er niets meer overblijft om je aan vast te klampen, om het van te verwachten. Het is zinken. Als een reddeloos verlorene. Niets meer in de handen, niets zonder de voeten. Alles moet voor je gedaan worden. En laat nou uitgerekend Christus daarvoor zijn gekomen. We zingen straks van die God van volkomen zaligheid. Zinken in dat volkomen werk van hem. Zondaar die je blijft in jezelf. Tegenover de Galaten zegt Paulus het zo teer. Het heeft God behaagd. Zijn zoon in mij te openbaar. Dan is hij je het leven. En daar komt zoveel uit voort. En daar komt zoveel in mee. Het leven is mijn Christus. Dat wortelt in die vrede met God door hem. Maar het brengt zoveel mee. Ik noem een paar dingen. Paulus verlangt er zo naar Christus meer te kennen. Dat ik hem kenne. Als Christus je het leven is, dan kun je niet genoeg van hem krijgen, toch? Hoezeer je genoeg aan hem hebt. Maar je kunt niet genoeg van hem krijgen. Je kunt ook niet genoeg over hem horen. Ook in de prediking niet. Mensen willen soms dit horen en ze willen dat horen. En dat zeggen ze ook wel eens tegen je. En er worden er best wel eens goede dingen genoemd. En nuttige dingen genoemd. En ware dingen genoemd. En bijbelse dingen genoemd. Maar het hart van een levende christen gaat vooral sneller kloppen. Als het gaat over Christus. En dat hoor je dan soms net niet. Is dat niet zorgelijk? Hij is de bruidegom. Wie, maar ook van wie, hoort de bruid nu liever? Als je verkering krijgt, jongelui, kun je uren contact hebben. Hè? Praten, appen, noem maar op. Soms zoveel en zo lang dat de mensen om je heen er wel eens een beetje genoeg van krijgen. En dat zeggen ze dan ook, nu is het wel genoeg geweest. En waarschijnlijk is dat ook zo. Maar waar liefde is tot de hemelse bruidegom is het nooit genoeg geweest. Tegen de Colossenzen heeft Paulus het over Christus die ons leven is. Zo diep en zo hecht verbonden. En hij is het ook, en dat is dan weer een ander aspect. Hij is het dan ook die kracht geeft. Als Christus je leven is, zoek je hem meer te kennen. Maar dan is hij het ook die je kracht geeft. Elders in dezezelfde brief aan de Filippenzen staat het. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus. Het staat op het laatste velletje van dat korte briefje. Ik vermag alle dingen. Hoe dan? Door Christus die mij kracht geeft. Hij voorziet in alles wat maar nodig is. En daar kon Paulus zich zo hartelijk in verblijden. Juist ook in deze brief, in deze tijd in gevangenschap, kan hij het keer op keer herhalen. Filippenzen, verblijd u. Ik zeg het nog een keer, verblijd u in de Heer. Er zou zoveel meer te noemen zijn. Als het leven je Christus is, hem te kennen, de liefde tot hem. Ook dat. De liefde tot hem. Die hem eerder zo heeft lief gehad. En uit liefde, het dienen van hem. Ook dat laatste was er bij Paulus van het eerste ogenblik geweest. Niet waar, toen Christus hem tegenhield. Hem tegenkwam op de weg naar Damascus. Dan blijven Paulus nog twee vragen over. Heren, wie bent u en wat wilt gij dat ik doen zal? Het dienen van hem. In de gezindheid van hem. In zelfverloochening, in ootmoed. Van harte toegewijd. Als het over de dienst aan Christus gaat, is Paulus niets te veel. En niets te zwaar. En geen opdracht onmogelijk. Geen beproeving te hevig. Paulus weet, hij is voor allen gestorven. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar voor hem. Die voor hen gestorven is en opgewekt. Kortom, al het andere heeft bij hem voor Paulus geen waarde meer. Het gaat om Christus' glorie en het gaat op zijn glorie aan. En als we dat zo horen en bedenken en doordenken, wat gebeurt er dan bij u van binnen? Ik bedoel, komt ons hart erin mee, vrienden? Gaat ons hart open. En is er iets in uw innerlijk dat zegt, ja, zulkeen is ook mijn liefste. En zulkeen is ook mijn vriend. Al wat aan hem is, het is gans begeerlijk. Of verwondt u zich aan dit woord? Omdat dat woord van vanavond als een vinger van God is. Die aanwijst waar het in ons leven aan schort. Waarom denkt u dat Paulus dit tegenover die Filippenzen zo te betuigen had? Ja, zelfs dat de Heilige Geest het hem betuigen laat op zo'n manier dat het ook tot bij ons is gekomen, dat woord. Toch, om wie het leven niet heeft in zichzelf, tot deze Christus te leiden, te trekken, te gebieden, te lokken, te dwingen. Het leven, hier is het. Bij hem. Zo arm als je was, zo rijk word je gemaakt. En dat blijkt natuurlijk vooral uit dat tweede. Uit vers 21. Want het leven is mij Christus. En daarom het sterven gewin. Dat laatste volgt uit het eerste. Dat laatste wortelt in dat eerste. Dat laatste is er niet zonder dat eerste. Als Christus je leven is, je het leven is, is sterven een winstgevende zaak. We zeggen wel eens met een woordspeling, hè? Dan is sterven erven. Ja, want dan zal Paulus met hem zijn, zoals hij hier nooit met hem kon zijn. Volmaakt. Zijn bij hem, met hem, die hij helemaal toe behoort. Met hem, die hem nu al het leven is. Maar dan begint het leven in de overtreffende trap. In de volle gemeenschap met Christus. Ik zei eerder aan het begin, het maakt voor Paulus eigenlijk niet uit, hè? Of hij nog een poosje moet blijven leven, in de dienst staan, of dat hij moet sterven, maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Het liefste, het allerliefste, gaat hij naar Christus toe. En dan begrijpen we denk ik ook tegelijkertijd beter waarom Paulus zich in zijn gevangenschap toch zo verblijd weet. Hij gaat nu of straks naar zijn hemels huis. Paulus, wat heb je nou nog over? Wat houd je op de been, man? Nou, hij houdt me op de been. En dat betekent pure winst. Nu en in zijn toekomst. Pure winst. Want Christus die in hem leeft, zal Paulus thuis brengen. Calvijn heeft gelijk. Hij zegt bij deze tekst, het is voorwaar Christus alleen die ons beide in leven en sterven gelukkig maakt. Het is Christus alleen, solus Christus. Het is Christus alleen die ons beide in leven en sterven gelukkig maakt. In leven en sterven gelukkig. Hij heeft ook gelijk als hij zegt, anders, en dan bedoelt hij zonder Christus, anders is de dood ellendig en het leven ongelukkig. Ik zeg het met eerbied, maar het is hier alles of niks. Gelukkig in leven en sterven, of het sterven is ellendig en het leven ongelukkig. En dat mag ons best aangrijpen. Vooral als er iemand kijkt of luistert die dat betreft. Ik bedoel, die nog zonder Christus is. Hoe arm bent u? Zonder hem te leven. En wat u betreft misschien ook dat zo te houden. Maar ik zeg tegen u, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Hij roept. Indringend. Gebruik daar die belijdenis van Paulus voor tot op deze dag. Maar ook zeg ik wat ellendig. Om zo te sterven. Wat een verlies. Als hij ons het leven is. Dan zijn we zo rijk. En we worden al rijker. Ik begon met dat gesprek, hè. Dat gesprek met de mens in beproeving. Wat een verschil. Misschien hebt u het zelf ook wel eens ervaren. Als je met zo iemand in gesprek raakt. Wat een verschil toch, hè? Of deze heerlijke hoop daar leeft en glanst of niet. Maar als die daar leeft en glanst, dan kunnen die matte ogen die zo'n strijd weerspiegelen en die doorknaagd zijn van verdriet misschien, die het zo moeilijk hebben, die dof staan vanwege de ziekte, de kuren, de zwakte, hoe die ogen toch kunnen gaan glanzen. Toch wel vanwege hem. Als mens denk je dan, ja, hij wordt toch iedere keer een beetje minder, hè? Maar tegelijk is er dat andere. Het gaat iedere keer een beetje beter. Want als het leven Christus is, dan kun je niet zeggen, dan valt het sterven wel mee. Nee. Dan is het winst. Winstgevend. Winstgevend? Ja. Want ik ben straks nog meer met hem dan u. Dan ben ik het volkomen. En dan geniet ik nog meer de vreugde in hem. Want dan ontbreekt er niets meer aan. Dan blijft de hemelse glorie over. Paulus zegt, dan zullen we bij de Heere inwonen. Hij die bij mij inwoont, dan zal ik bij hem inwonen. Nou, dat is een andere rekensom dan een werelds mens maakt, nietwaar? Een andere rekensom dan ons menselijk verstand maakt ook. Als mens zou je kunnen denken, ook als het over Paulus gaat, als mens zou je kunnen denken, ja maar, Paulus, man, jouw dood zou toch een geweldig verlies zijn voor de kerken? En zou toch een geweldige slag zijn voor die gemeenten daar, Filippi, Colosse, Efeze. Wie moet de leiding geven aan die jonge gemeente? En wat had zijn prediking nog kunnen betekenen als de man langer had mogen blijven? Je denkt dat ook wel eens als je leest over een man als Robert Murray McChain bijvoorbeeld. Zo jong door de Heere weggenomen, dan denk je, wat had hij nog kunnen betekenen? Als hij langer had mogen blijven. En toch zegt Paulus, nee hoor, het is winst. Het is pure winst. Al zullen die gemeenten daar denk ik in hun rouw anders over hebben gedacht. Maar er is nog een mogelijk misverstand. Ik noemde dat al even. Paulus is beslist niet het leven moe. En hoor in zijn woorden niet een verlangen naar de dood als het einde van alle menselijke verdriet. Zoals de mens daar vandaag de dag soms over spreekt. Ooit was de dood taboe, zo heet dat dan. We stopten het weg, zo ver mogelijk. En dat is nog steeds wel een beetje het geval. Maar je zou kunnen zeggen, op een andere manier is de dood in de uitzichtsloze wereld van de moderne mens toch weer terug. En eigenlijk is de dood een oplossing. Zij het wel de laatste oplossing. Maar toch. Een menig moderne heiden heeft de dood een vriendelijk masker opgezet. Hij verlost immers uit het lijden. Maar zijn dat niet, om met Calvijn te spreken, vaak vertwijfelde mensen die de dood zoeken uit verdriet van het leven? Die had je toen ook al. Vertwijfelde mensen die de dood zoeken uit verdriet van het leven. Bij hen hoort Paulus niet. Hoe smartelijk, hoe moeitevol, hoe pijnlijk het leven in menig opzicht ook voor hem is geweest. Maar hij leeft het voor hem. En met hem. En in hem. En door hem. En voor hem. En daarom is het sterven winst. Zo anders dan voor de naam christenen, zegt Calvijn, die bij het woord dood al verschrikken en bezwijken. Alsof ze nooit een woord van Christus hadden gehoord. Iemand denkt, ja maar, weet Paulus dan niet van de vrees die ook een christen kan hebben voor de laatste vijand? Wat dacht u? Maar hij was er zo diep van doordrongen. Als het leven bij Christus is, dan zal er toch de hoop leven. Het gaat op Christus aan. En wie in hem het leven heeft, die mag uitzien. Vanuit gevangenschap, zo merken we. Maar dan mag je ook uitzien vanuit je bed. Misschien wel je bed op de IC. Maar ook als je volop nog het levenslicht geniet. Sterven is erven. Winstgevend. En ik zou tot slot willen bedenken. Kort. Dat in een aantal opzichten winstgevend is. Sterven gewin. Het is winst in kennis. Meerdere kennis van hem. Als Paulus geëxecuteerd wordt, moeten de Filippenzen niet treuren. Als zijn hoofd van de romp valt, zal Paulus tot een rijkere kennis van Christus komen dan hij in dit leven ooit gehad heeft. Spurgeon zei ooit: de geringste in de hemel weet meer dan de grootste heilige op aarde. De geringste in de hemel weet meer dan de grootste heilige op aarde. Sterven is gewin. Win, gewin aan kennis. Maar ook een gewin aan heiligheid. De herschepping zal dan voltooid zijn. Nu is er nog de strijd tussen vlees en geest. Vraag het maar aan Paulus. Romeinen 7. De strijd met de zonde. Straks is die te boven. Die strijd. Om in de onmiddellijke nabijheid van de Heere te verkeren. Weet u, de schrijver van de Hebreeënbrief, die omschrijft de gezaligden in Gods nabijheid, dus in heerlijkheid, als de geesten der volmaakt rechtvaardigen. Bij hem zijn de geesten der volmaakt rechtvaardigen. En we kennen Paulus goed genoeg om te weten dat hij daar zo naar uitzag. Ik heb het nog niet. En ik ben het nog niet volmaakt, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Jezus Christus ook gegrepen ben. Dat is de prijs van de roeping Gods die daar wacht en wenkt. Een gewin aan heiligheid. Nooit meer schuld, nooit meer schaamte. Wat een winst. En dan nog dit. Het sterven van een christen is ook gewin met het oog op het gezelschap. Want dan is het verkeren met en omgang hebben met de heiligen. De engelen die hun beginsel bewaard hebben. De trouwe dienaren van God die hier zoveel betekend hebben voor zijn kinderen. En tenslotte, maar ik moet eigenlijk zeggen ten hoogste. Sterven is gewin met het oog op de gemeenschap met Christus. Dat is zeer, zeer verre. Het beste. Lieve vrienden, roepen die woorden een echo in uw hart op. Sterven, erven. Of is het leven voor deze of gene nog altijd? Vult u maar in. Wij gaan sterven. Het is natuurlijk zelfs om vrees te hebben voor de dood. En voor de aankondigers daarvan. Hartklachten. Een tumor. Maar Gods kind hoeft geen vrees te hebben voor dat wat aan de andere zijde van de dood ligt. Laat de dood de laatste vijand maar zijn. De allerlaatste. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Wij zingen van Psalm 68. Het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Want die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Het eeuwig zalig leven hij kan en wil en zal in nood. Zelfs als de dood ermee gemoeid is. Die volkomen uitkomst geven. 68 vers 10. zullen wij danken en bidden. Lieve Heere in de hemel, laat dit woord als een kleed zijn, waarin u zelf gehuld uw voetstap in ons leven zet. Uw voetstap zet in de stilte van de huiskamer, misschien wel de stilte van onze kamer, het verpleeghuis, de stilte misschien wel van onze slaapkamer. Om daar te spreken met de stem van het leven. Het leven dat u bent, Heere Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En waar u verschijnt, kan de dood het niet houden. En dat omdat u kwam. Die heerlijkheid achterliet, verliet. Het leven over had en overgaf voor zondaren die midden in de dood liggen. En Heere, we bidden. Wilt u met uw levenwekkende genade nabij komen, dat het in die woonkamer, in die slaapkamer gemerkt wordt waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. En dat het woord, Heere, uw heerlijke werk doen zal. Boven bidden en boven denken. Misschien hebben we met zo weinig verwachting ingeschakeld. Misschien omdat het verdriet ons zo hoog zat. De zonde ons zo hoog zat. Het ongeloof ons zo in zijn greep had. Heere, we bidden, geef dat het met heilige verbazing is dat we weer uitschakelen. U erkennend dat u die God bent die spreekt met macht. En het woord gebruikt. Dat zwaard des geestes. Om de tegenstand te breken en de tegenstander te verjagen. Heere, wees er nabij. Die zich in de schaduw van de dood weten. Vertroost. En dat het woord van deze avond als een medicijn van uwentwege en vertroosting geeft en leven geeft. Heere, blijf met ons als we deze digitale ontmoeting weer beëindigen. Houd getrouw de wacht. Trek voor, trek mee. Trek met ons op. Begeef en verlaat ons niet. We danken u voor wat u gaf. We zijn verlegen om uw genade met het oog op alles wat niet was naar uw wil. En bidden, Heere, breng ons bij elkaar weer terug. Een volgende keer om opnieuw en meer te horen van wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat bidden we uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Ik wens u van harte de zegen van de Heere toe. We hopen op een goed weerzien een volgende keer. En mogen elkaar in zijn hoede aanbevelen.